Welkom bij de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over influencers.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Het inzetten van bekende mensen om dingen te verkopen gebeurt al heel lang. In de jaren 20 werden al filmsterren ingezet om producten te promoten. Denk bijvoorbeeld aan de Coca-Cola Girls of acteurs met slogans als I protect my voice with Luckies om roken te promoten. Of in de jaren 90 supermodellen zoals Cindy Crawford en Naomi Campbell die de gezichten werden van Pepsi en Versace. Met de opkomst van sociale media begonnen gewone mensen een platform te krijgen. Bloggers en YouTubers waren de voorlopers van de moderne influencers die met de komst van Instagram echt doorbrak. De term influencer werd toen populair en daarmee bedoelen we iemand die via sociale media of andere digitale platforms een groot publiek bereikt en invloed uitoefent op de meningen, keuzes en het koopgedrag van het publiek. Vandaag heb ik het over influencers met onze platformspecialist Lotje Beek. Hoi Lotje.
Hey.
En natuurlijk met onze directeur Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hoi Inge.
Zometeen gaan we het hebben over influencers. Ook een van jouw fascinaties, weet ik, Evelyn. Maar eerst wil ik weten, hoe was jouw week op het internet?
Weer heel rustig.
Hmm.
Maar ik heb wel een hele leuke tip voor je.
Oké.
Dus wij zijn met onze eigen website ook best wel veel bezig met hoe we hem toegankelijker, maar ook duurzamer kunnen maken. En ik kwam in de context daarvan een poosje geleden de website tegen carbonfutter.nl.
Oké.
Een Nederlands project. En daar kun je je website invullen. En dan krijg je een analyse eruit over hoe duurzaam die is.
Oh jee.
Nou ja, wij doen het. Wij krijgen een energielabel B.
Oké, en waarvan is dat dan afhankelijk?
Hij kijkt eigenlijk naar hoeveel MB's jouw website kost. Dus op het moment dat je bitsofreedom.nl laat, hoeveel data wordt er dan verstuurd?
Oh ja, want data kost energie.
Precies, CO2-uitstoot. En wat ik er heel leuk aan vond, was dus veruit de meeste van onze MB's zit in de afbeeldingen.
Mm-hmm.
En dat is iets waar Martijn, onze webdeveloper, de afgelopen jaar heel streng op is geweest.
Mm-hmm.
We hebben te veel afbeeldingen. Afbeeldingen zijn te groot. En elke keer als hij dat zegt, denk ik altijd ja, ja.
Ja.
Maar ik zag eigenlijk in deze analyse gewoon alles wat hij altijd al zegt. En nu dacht ik, oh shit, hij heeft gewoon gelijk.
Oh jee.
En iets anders wat ik heel leuk vond om te doen. Wij waren een poos geleden, hebben we onze jaarverslagwebsite geüpdate. En een van de wijzigingen die we daarin hebben gemaakt is het invoeren van lazy loading. Dat was een term die ik zelf niet kende.
Ja, wat is het?
Ja, het betekent eigenlijk dat je de verschillende onderdelen van de website echt pas laat op het moment dat je ze nodig hebt. Dus in plaats van dat je alles op een homepagina inlaat, laat je pas delen in als je daar langs scrolt. En dat was iets wat Martijn dus voor onze jaarverslagwebsite heeft gedaan. En ja hoor, dat is ook de voornaamste tip om bitsofreedom.nl duurzamer te maken.
Wat vet. Het doet me ook een beetje denken wel aan het internet van vroeger. Als je dan over zo'n website scrolde en dan heel langzaam kwam er zo'n afbeelding zo tevoorschijn. Bijna streepje voor streepje.
Nou, ik denk dat dat meer slow loading is.
Ja, dat is waar.
Wat ik ook heel leuk vond was de opmerking van Carbonfutter dat wij geen gebruik maken van geanimeerde GIFs. Ik denk dat Carbonfutter dat als een voordeel ziet. Zelf zie ik dat wel als een nadeel van onze website, maar ala. Dus ja, ik zou het iedereen aanraden om daar gewoon eens een keer naar te kijken. Ik vond het in ieder geval zelf echt heel erg leuk om te doen. En het leert je ook gewoon iets meer over websites. Dat vond ik ook eigenlijk wel geinig.
Kan je nog één keer de URL zeggen?
Carbonfutter.nl.
Cool. Ik ga hem ook in de show notes zetten.
Yes.
En dan kan iedereen ervoor zorgen dat de websites die ze gebruiken duurzamer worden. Bedankt.
Ik hoop dat Martijn ons een foto met heel veel MB's stuurt van zichzelf als hij dit luistert.
Ja, ik ook. Lotje, jij neemt deel aan een ronde tafel in de Tweede Kamer over misleidende influencers. Wat gebeurt er eigenlijk aan zo'n ronde tafel? Wilde ik voorafgaand aan ons gesprek over influencers even weten.
Nou, Tweede Kamerleden die zitten in een commissie. In dit geval de commissie Digitale Zaken. Dus de meeste partijen hebben daar dan een afgezant zitten die de experts op digitale zaken of moet zijn van die partij. En die commissie die vraagt dan aan een aantal experts over een bepaald onderwerp om langs te komen voor zo'n ronde tafel. En dat is eigenlijk als een soort input voor een debat wat zij hier later over gaan voeren. Dus ze willen eerst alle informatie binnenhalen voordat ze een mening kunnen vormen. Is het idee, dus dat vind ik in principe wel vet. En dus nu hebben ze mij en nog een handvol andere mensen gevraagd als experts over misleidende influencers. Ik mag dan zelf eerst iets zeggen en een position paper inleveren. En daarna kunnen ze vragen stellen.
Dus het is echt een manier om zichzelf te informeren, om geïnformeerde keuzes te kunnen maken.
Ja, dat is wel het idee. En voor ons is het dan ook een beetje... Ja, lobby klinkt ook weer een beetje ondemocratisch, maar een manier om beleid de goede kant op te trekken.
Ja, en ook om goede contacten te onderhouden, kan ik me voorstellen. Wat is de aanleiding voor deze specifieke rondetafel over misleidende influencers?
Ja, goede vraag. Misschien is een van de Kamerleden misleid door een influencer. Maar
heel veel geld kwijt aan crypto. Ja,
dat vond ik een goede vraag. Ik ging dat even opzoeken en het enige wat in de uitnodiging stond was... Jongeren worden niet altijd op positieve wijze beïnvloed door influencers. En dan werden wat voorbeelden genoemd. Dus inderdaad ook crypto en iets met medicijnen. Ja, zoiets. En ze hadden dus specifiek over jongeren, wat ik ook wel interessant vond.
Ja, want dat hoor ik ook meteen. Het gaat dus wel weer in de jongere hoek. En ze zijn nu heel veel bezig met sociale media en jongeren.
Ja.
Interessant.
Valt mij ook op. Misschien heeft het iets te maken met de partijen die nu in de regering zitten.
En dan gaat het nu dus specifiek over influencers, misleidende influencers. Ik zit daar zelf niet zo in. Vaak als het hier tijdens de lunch over influencers gaat, hoor ik heel veel namen die ik niet ken.
Dat was ook al duidelijk uit jouw intro waar je deze mensen normale mensen noemt.
Nou ja, het is natuurlijk wel anders dan waar je vroeger eerst filmster werd. En dan werd gevraagd voor een reclame. Is dit toch...
Ja,
de influencerwereld zit wel echt anders in elkaar dan hoe we van oudsher gewend zijn om bekende mensen in te zetten. Maar goed, het zijn ook BN'ers. De influencers zijn ook BN'ers.
Het is in die zin denk ik gewoon een verlengde van reality tv-sterren.
Ja.
Ja, maar ze hebben de regie zelf in handen doordat ze zelf bepalen wat ze wel en niet posten. Dus in die zin... is het wel misschien voor die mensen iets fijner dan reality.
Ja, en heb je wat voorbeelden van influencers uit Nederland die heel invloedrijk zijn?
Inge, heb je even. Nou, je hebt natuurlijk de grondleggers van de vlog, Monica Geuze en Enzo Knol. Dus die plaatsen elke dag een video over hun leven. Wij als privacyorganisatie zijn daar natuurlijk verbaasd over. Maar goed, hun keuze.
Even nog over hen dan. Want wanneer zijn zij hier ongeveer mee begonnen?
Nou, ik denk wel 10 jaar geleden.
Oh ja.
Volgens mij, Enzo Knol had pas een jubileum. Ik weet niet of dat 15 jaar was. Monica Geuze vlogt al heel lang niet meer, Lotje.
Op mijn grote verdriet. Ik mis het nog heel erg.
Ja, maar ja, dit was eigenlijk met de opkomst van YouTube. En het werd gewoon ontzettend makkelijk om te publiceren. En over heel de wereld deden mensen dat en in Nederland ook.
En nu heb je ook heel veel influencers die niet eens YouTube-video's maken, maar gewoon foto's plaatsen of op Instagram of video's op TikTok over hun leven of hun lichaam in een bikini.
Ja, ze groeien wat dat betreft ook mee met de platformen. Dus YouTube is inderdaad niet super populair meer. Maar er is onlangs weer een hele verschuiving geweest naar Snapchat. Omdat meer jongeren dat gebruiken. Maar ook omdat de monetizing mogelijkheden op Snapchat beter zijn dan bijvoorbeeld op TikTok of op Instagram.
Dus monetizing, hoe je er geld mee kan verdienen, bedoel je daarmee?
Ja,
oké. Okay. En ik legde net, een best wel verschil tussen vroeger zo filmsterren, sporthelden, modellen die reclame maakten. Bijvoorbeeld de mode-industrie die een bepaald lichaamstype idealiseert. Al deze dingen gebeuren ook door influencers. Maar volgens mijn gevoel is het toch wel wat anders, toch? Of heb je het idee dat het dezelfde manier van reclame maken is?
Nou, ik denk dat het best vergelijkbaar is als je kijkt. Ik denk dat de grootste influencers van de wereld is de Kardashian-familie. Die hebben denk ik ook een heel groot grote invloed op het schoonheidsideaal. En nou ja, die lopen gewoon rond met een bepaalde lip of een bepaalde bil. En op een gegeven moment gaat de hele wereld ze nadoen. En dat gebeurde denk ik ook in tijden van Marilyn Monroe of zo.
Ja, ik ben het met Lotje eens. Ik denk ook dat het heel vergelijkbaar is. Wat misschien anders is, is dat de volgorde is omgedraaid. Ja. Dus in plaats van dat het merken zijn die mensen inhuren, zijn het nu mensen die steeds vaker hun eigen merk lanceren. Dus afgelopen week heeft Jade Anna, een van Nederlands grootste influencers, haar eigen merk gelanceerd. Een paar jaar geleden heeft Monica Geuze dat gedaan. Je ziet een Anna Nushin die een bloemenwinkel start. Dus het gebeurt, ja, in die zin is de volgorde misschien omgedraaid.
Ja, ja, en ik denk dat dat ook in de afgelopen jaren inderdaad is gebeurd. Want voorheen waren het influencers die door een merk gevraagd werden om reclame te maken voor dat merk. Maar toen merkten ze eigenlijk waarschijnlijk, hey, dit werkt supergoed. En toen dachten ze, nou, we gaan onze eigen producten lanceren. En ja, ik vind Monica Geuze daar weer een heel goed voorbeeld van. Want die heeft een soort geurkaarsen- en parfumlijn die toen ze lanceerde nog in geen enkele winkel lag. Dus je kon het niet ruiken. En iedereen bestelde het gewoon, omdat ze Monica op haar oordeel vertrouwen. Ja. En dat is natuurlijk heel anders dan normale reclame. Want als je op televisie een reclame ziet voor een geurkaars, dan, ja, hoe erg vertrouw jij je televisie? Dat valt wel mee. Maar Monica, die heeft supergoeie smaak. En ja. zo
een beetje. En hoe komt dat verschil, denk je? Dus waarom vertrouwen mensen haar blind op haar keuzes in bijvoorbeeld een geurkaars?
Ja, ik heb zelf de wasparfum. omdat deze mensen best wel veel van zichzelf laten zien en daardoor echt een kijkje in hun leven geven. En daardoor voelen het als een soort van uitvergrote vrienden. En van je vrienden neem je aanraders aan. Dus als een vriendin van mij een wasparfum aanraadt, nou, grote kans dat ik die ook koop. En zo gaat dat denk ik ook een beetje met influencers.
En ik denk dat ook meespeelt dat mensen dat ze het je gunnen. Dus het zijn niet alleen maar, we hebben nu volgens mij alle voorbeelden die we hebben genoemd zijn vrouwen, maar er zijn ook mannen die dit doen. Bijvoorbeeld Rijk en Sam Hofman hebben een podcast en lanceren om de zoveel tijd een nieuwe trui, een parfum. En spreken daar dan ook over als, dit is een manier om ons te steunen om deze podcast te maken. Robert Rodenburg heeft rondom de YouTube-serie Open Kaart een spelletje uitgebracht, een kaartspel. En dat is ook je steunt mij of je steunt ons door dit product aan te schaffen. Dus het is een veel directere relatie.
Ja, en het hoeft niet eens een soort vernieuwend product te zijn zoals een kaartspel, want Mr. Beast, de allergrootste YouTuber van de wereld, denk ik, die heeft een chocolademerk begonnen. Nou ja, je zou denken, daar zijn er toch genoeg van. Maar dat loopt ontzettend goed.
Ja, dus heel veel van de dingen die influencers aanbieden, eerder waren dat vooral andere merken die zij dan gingen verkopen. Nu zie je dan ook een verandering dat ze heel veel van hun eigen dingen gaan verkopen.
Ja, ze zijn zelf het merk.
Loopt heel erg goed.
Ja.
Schuilt daar ook een gevaar in? Ik bedoel, er is nu een ronde tafel over misleidende influencers. Dat klinkt alsof het ook wel eens fout gaat.
Nou, ik denk het grootste gevaar is natuurlijk dat mensen helemaal koopziek worden, omdat die influencers van allemaal dingen aanraden. Dus laatst was het natuurlijk Black Friday en dan zijn de influencer reclames echt op een soort toppunt. Dus dat is denk ik een gevaar, maar dat is niet waar we het over gaan hebben bij die ronde tafel, want nou, dat is niet misleiding, denk ik. Maar bij de content waarbij ze niet iets per se iets willen verkopen, dat daar soms wel een gevaar in schuilt. Dat klinkt een beetje gek, maar bijvoorbeeld iemand die zich uitspreekt over hoe je bepaalde ziektes tegen kan gaan, of hoe je heel snel geld kan verdienen in heel korte tijd, of hoe je heel veel kilo's kan afvallen in een hele korte tijd. Daar verdienen ze niet per se geld mee, maar ze zeggen het wel. En ze hebben vaak miljoenen vrienden die dat oordeel belangrijk vinden en het misschien wel volgen.
En in tegenstelling tot ook die meer soort transactionele content, waarbij ik veel een influencer een reclame maakt voor Robijn wasmiddel, zijn er veel minder juridische instrumenten om die soort meer organische content te reguleren.
Ja, want dan gaat het dus meer echt over, nou ja, bijvoorbeeld het delen van een bepaald wereldbeeld of een manier waarop diegene vindt dat je op een gezonde manier kan eten op een dag. Maar dat blijkt dat dat alleen een wortel en een appel is.
Appeldag is een bekend fenomeen.
Appeldag is een bekend fenomeen.
Ja. Maar ik denk dat...
Echt?
Ken je appeldag niet?
Nee.
Ja, dat is als je een dieet begint, geloof ik, dat je eerst om je lichaam te zuiveren een hele dag alleen maar appels eet.
Okay.
Heb je het wel eens gedaan?
Okay. Oh, maar het is in ieder geval wel meerdere appels.
Ja, ja.
Okay, dat
appeldag. Maar deze content valt niet onder het consumentenrecht. Dus volgers worden niet beschermd door het consumentenrecht omdat je niks verkoopt. Dus ja, er is geen transactie. En influencers hebben net als gewone mensen gewoon vrijheid van meningsuiting. Dus ze mogen ook gewoon iets zeggen zonder gecensureerd te worden, zolang het niet illegaal is.
Ja.
Dus daarom wordt het daar net een beetje ingewikkeld met regulering.
Ja, lijkt me ook echt een moeilijk gebied. Want juist omdat ze soms wel miljoenen volgers hebben, dus een hele grote invloed hebben. Maar je wil inderdaad ook geen censuur.
Ja, dus bijvoorbeeld als iemand zegt, ik heb net een glaasje chloor gedronken en mijn corona was spontaan weg. En je vertrouwt diegene heel erg op zijn oordeel. Ja, dat kan best gevaarlijk zijn.
Ja, dan wordt het gewoon heel gevaarlijk. Zeker omdat het ook weer heel veel jonge mensen zijn op die social media. Wat vind jij hierin de eigen verantwoordelijkheid van influencers? En wat zou hierin wel gereguleerd moeten worden? Dat zijn eigenlijk twee vragen.
Ik wil liever niet de influencers heel veel eigen verantwoordelijkheid geven. Want ik denk niet dat dat makkelijk te reguleren is. En ja, er zijn gewoon mensen die zweren bij Appeldag. Dus dat mag ook best. Alleen als je daar miljoenen mensen mee beïnvloedt, is het gevaarlijk. Dus ik denk eigenlijk dat we meer moeten focussen op het reguleren van de platformen waarop ze hun content delen, dan de influencer zelf.
Ja, want bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat, we hebben het wel eerder gehad over dat bijvoorbeeld hele extreme content het heel goed doet op social media. Ik kan me ook voorstellen dat influencers daar heel erg op inspringen.
Ja, dus dan heb je bijvoorbeeld dat clickbait, dus dat je als titel iets heel heftigs opschrijft en of dus heftigere dingen gaat doen, zodat je maar komt bovendrijven in dat algoritme. Dus ik denk als we die op sensatiebeluste algoritme verbieden of afschalen, dat al heel veel kan doen. Maar ook die influencers die gebruiken social media om hun verhaal te vertellen en zijn daar ook afhankelijk van het format van die social media. Dus ik vind Twitter daar eigenlijk het beste voorbeeld van, waar je in 280 tekens je mening moet gaan delen. Daar is helemaal geen ruimte voor nuance. Dus dat maakt het ook al heel ingewikkeld voor influencers om nuance te gaan toevoegen. Dus eigenlijk wordt heel zwart-wit denken en hele extreme meningen worden beloond op social media, waardoor influencers dat natuurlijk meer gaan delen, want die willen groeien en meer bereik hebben. Dus ik denk, als we daar nou iets op gaan doen, dan zijn er nog steeds influencers die zweren bij Appeldag, maar bereikt dat misschien wat minder mensen.
En misschien een goed voorbeeld daarvan was die zaak tussen Amber Heard en Johnny Depp. Van nu ondertussen weer 2 jaar geleden. Zij was zijn ex-vriendin of ex-vrouw en klaagde hem aan voor mishandeling. En er waren allemaal een soort clickbait farms die content gingen maken op basis van die rechtszaak die extreem vrouwonvriendelijk waren.
Clickbait farms? Wat zijn dat?
Ja, dus dat zijn werkplekken waar mensen zitten die heel goedkoop content maken en zorgen dat die content veel engagement krijgt door middel van nepprofielen. Dus dat was een hele georganiseerde manier van dit specifieke onderwerp op een bepaalde manier die heel misleidend was onder de aandacht brengen. En er zat gewoon een financieel motief aan, lag daaraan ten grondslag. Want vrouwonvriendelijke extreme content doet het goed op YouTube. Dus er is heel veel, heel goed onderzoek naar gedaan dat op die manier die zaak onder de aandacht brengen gewoon heel veel geld opleverde.
Want doordat het dan veel werd aangeklikt op YouTube, kwam daar advertentiegeld uit.
Ja, advertentiegeld. Ja, dus het werd gewoon heel erg veel gedeeld.
Ja, en de Mr. Beast, dus de populairste YouTuber van dit moment, zijn meest bekeken video, dat is dat echte mensen de serie Squid Game gaan nadoen. En in de serie Squid Game worden volgens mij 500 mensen vermoord. Dus dat is gewoon een super extreme serie die ze dan gaan nadoen. Volgens mij worden ze niet vermoord. Ik heb de video niet gekeken. Maar daarmee speel je natuurlijk in op wat dus werkt. Iets wat super heftig is.
En dat is misschien ook weer waar de jongeren om de hoek komt kijken. Omdat er een paar hele heftige voorbeelden zijn geweest waarbij kinderen in sociale media challenges dingen hebben gedaan waardoor ze gewond zijn geraakt.
Maar daar ligt toch wel, ik bedoel, ik ben het helemaal met je eens, hè, dat die sociale media en hoe dat vormgegeven is gereguleerd moet worden, zodat dit niet misschien heel aantrekkelijk meer is financieel om te doen. Maar er ligt toch ook een verantwoordelijkheid bij de mensen zelf om jonge mensen niet zulke extreme shit te laten doen. Nou, of ben wanneer, ik dan heel ouderwet?
Nou, wanneer het illegaal is, is dat natuurlijk gewoon verboden. Dus ik kan me voorstellen dat mensen aansporen om hun eigen leven te nemen gewoon hartstikke verboden is. En dan komt justitie om de hoek kijken. Maar er is natuurlijk een grensgebied. En dat zijn zeggen dat 10 appels per dag eten helpt om af te vallen. Dat is niet verboden, maar wel een beetje schadelijk.
Ja, en je zegt, hebben ze hun eigen verantwoordelijkheid? Ja, maar iedereen heeft natuurlijk de verantwoordelijkheid om goede dingen te doen in het leven. En niet iedereen doet dat. Dus het gaat hier niet om influencers die onbewust of zonder dat ze doorhebben iets doen. Maar om mensen die heel doelbewust mensen tot dingen aanzetten die schadelijk zijn. Dus tegen iemand die doelbewust dat doet, of het nou in crypto investeren is of in een of andere vage cursus waar je alleen maar geld aan verspilt, zeggen, goh, dat zou je eigenlijk niet moeten doen. Ja, een beetje dovemansoren.
Ja, niet elke influencer is ook een soort van moreel goed persoon. Sterker nog, ik denk dat er best wel wat gekkies tussen zitten.
Ja, dus daarom zou de verantwoordelijkheid veel meer bij de platforms moeten liggen.
Ja.
Even concreet, Lotje, wat zou er moeten veranderen om het beter te maken?
Best wel wat. Ik denk dat we vooral moeten beginnen met een verbod op van die sensatiebeluste algoritme. Want op die manier hoeven influencers er ook niet meer op in te spelen en komen die heftige misleidende dingen niet allemaal gelijk boven drijven.
Ja, en in het verlengde daarvan, wat we natuurlijk in de DSA al wel hebben afgedwongen, maar wat in de praktijk nog niet heel lekker is geregeld, is het recht op een niet gepersonaliseerde feed. Dus ik denk dat dat heel goed zou kunnen helpen, omdat je dan als gebruiker veel meer controle hebt over wat je te zien krijgt.
Want hoe werkt dat dan?
Nou, dan krijg je gewoon een feed met de content van de mensen die je volgt. Heel simpel. En dan kan een influencer er ook van uitgaan dat als ze content maken die terechtkomt bij de mensen die hun volgen, in plaats van dat ze ook nog eens het algoritme moeten bespelen om zeker te weten dat hun volgers hun content te zien krijgt.
En tenslotte denk ik dat het heel belangrijk is om iets te doen aan de tracking en profilering die platformen inzetten nu. Want daardoor weten ze eigenlijk precies wie gevoelig is voor wat voor soort heftige content. En dat zorgt voor allerlei ellende, denk ik.
Ja, dus eigenlijk zouden die platforms dat niet moeten hoeven weten van hun gebruikers. En kunnen ze dan ook niet denken, deze gebruiker is heel gevoelig voor informatie over lichaamstype of over crypto. Dus die gaan we even voeren met de meest extreme content daarover. Die mogelijkheid zou dan gewoon wegvallen voor de platform zelf.
Precies, dat lijkt me de juiste oplossing. En ik denk dat een deel hiervan al geregeld kan worden onder de Digital Services Act, maar nog niet zo effectief geregeld is op dit moment. En een deel daarvan kan vallen onder de Digital Fairness Act, die hopelijk ergens komend jaar met een voorstel gaat komen.
Ja, want daarin worden de gebruikersrechten nog beter beschermd, toch?
Dat hoop ik wel, ja.
Zijn deze ronde tafels ook een opmaat daar naartoe? Of is dat Europees geregeld?
Nou, als lidstaat van de Europese Unie heb je natuurlijk wel invloed in hoe een Europese wet eruit gaat zien. Dus ik gebruik deze ronde tafel als een opmaat daar naartoe. En ik hoop dat de Kamerleden dat ook zo zien.
Ik hoop het ook. Dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Austin en Lotje Beek. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieve Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.